En nu is het tijd voor het magnum opus, volgens Dagblad Trouw, de bekroning van zijn oeuvre. Het bestaat uit 2 delen, meer dan 800 pagina's zijn het. Dit is Pier en Oceaan, de nieuwe roman van Oek de Jong. Welkom, Oek. Alle poos niks te drinken meer gehad. Als u iets blieft, dan hoor ik het graag.
Ja, een glaasje water graag.
Nou, dat kan geregeld worden, dat treft. De wensen zijn bescheiden. Ooit voor Marie Claire geschreven?
Nog niet.
Nee, ambitie?
Ik kan het niet goed zeggen. Liever een interview misschien.
Een interview in Marie Claire? Ja, waarom ook niet? Nu 800, ja, meer dan 800 pagina's. Magnum opus wordt het genoemd. Iedereen doet ontzettend gewichtig over de omvang. Daar heeft men het eerder over dan over de thematiek. Mm-hmm. Indrukwekkend vindt iedereen het. Is het echt ingewikkelder om een boek van 800 pagina's te schrijven, of kost het vooral meer tijd dan iets van 200, zoiets als Marjolein schrijft? Dan?
Nou, ik had natuurlijk al enige ervaring met Hokford als kind en Cirkel in het gras. Want dat waren boeken tussen de 400 en de 500 bladzijden, waar ik een aantal jaren aan had gewerkt. En ik moet zeggen, ja, ik ben hier met op en af, met grote onderbrekingen, 8 jaar mee bezig geweest. En dat heeft me eigenlijk niet heel veel hoofdbrekers gekost.
Nee?
Nee, ik ben kennelijk het wel een marathonloper of iemand van de lange afstand in elk geval. Ik voel me heel goed op mijn gemak in grote projecten.
Een marathon kan ik ook lopen als ik de hele tijd stop tussendoor. Maar wat waren die onderbrekingen?
Dat waren onderbrekingen voor andere boeken. Dus ja, inderdaad, ik heb voor een marathon wel af en toe wat. Of ik zou het liever een expeditie willen noemen dan. heb ik natuurlijk wel wat rustpauzes nodig. En het is ook wel plezierig om. Nou ja, we zagen op het scherm net De Wonderen van de Heilbot. Dat is een boek wat in 2006 is verschenen. Dat is een dagboek. Maar je zou kunnen zeggen, het is een roman in dagboek aantekeningen. Ik zag op een gegeven moment in mijn computer dat ik heb een dagboek in een laptop zitten. Dat ik die hele ontstaansgeschiedenis van Hokvedaars kind, dus van een hele grote roman, eigenlijk vrij goed had gevolgd. En ik dacht, ja, zo'n verhaal bestaat eigenlijk niet in de Nederlandse literatuur waar je dat zo kunt volgen. Dus op een avond heb ik al die aantekeningen gewoon uit het dagboek gelicht, gekopieerd en in een nieuw document gezet. En toen was er natuurlijk nog lang geen verhaal. Ik ben er een aantal andere verhalen omheen gaan zetten. En dat is ik vond het zelf een heel interessant experiment. Ook inhakend op het eerste gesprek van waar liggen die grenzen van wat je prijsgeeft, wat je aan de buitenwereld laat zien.
Waar liggen die grenzen?
Ik was wel getroffen door een aantal opmerkingen die jouw vorige gasten maakten. Namelijk dat al dat exposeren van jezelf, ook het zicht op de andere weg kan nemen. Dat het lijkt alsof je iets aan anderen meedeelt, maar het gaat in feite alleen maar om zelfpromotie. Die elementen zijn wel heel sterk aanwezig. Ook in de opmerking over het u zeg, kon ik me wel vinden. Het geeft inderdaad, ik ben de laatste tijd ook veel in België aan het werk geweest, Vlaanderen dus. Daar zeggen de mensen nog u. En dat je voelt daar inderdaad dat mensen jou, ze zijn wat afstandelijker, maar daardoor krijg je zelf eigenlijk ook meer ruimte in Brussel, in Antwerpen. En ik vind dat eigenlijk best prettig.
U zelf bent ook medialuw. Nu eventjes een periode dat het vol op het orgel gaat. Hoe bevalt dat?
Een van de eerste grote stukken publiciteit was een zogenaamd dinsdagprofiel in de Volkskrant. 2 pagina's, dat werd aangekondigd als profiel van een teruggetrokken schrijver. Een grote foto erbij. De fotograaf had een mooi portret van me genomen, maar hij had op de achtergrond had hij de gordijnen dicht gedaan om een donkere achtergrond te hebben. Maar in de krant zag het eruit alsof ik dus zelfs op een zonnige dag het liefst met de gordijnen dicht.
Als een heuse kluizenaar.
Ja, maar dat is een. Ja, mijn leven gaat heen en weer tussen. Met mijn vriendin Jan leid ik soms wekenlang een solitair bestaan in Noord-Frankrijk. Hebben wij een plek in de Franse Ardennen. Ja, dan zijn we eigenlijk voornamelijk met z'n tweeën. En dan is een bezoek aan, aan de Leclerc, dus aan de grote supermarkt, is, in de nabije stad is echt een uitje voor ons. Maar ik vind dat heerlijk. En, maar tegelijkertijd, ja, we leven ook in Amsterdam. En ja, goed, dan ben ik echt onder de mensen. Dus dat hele beeld van een, mijn uitgever zei, nou ja, dat profiel van een teruggetrokken schrijver is wel goed voor de mythevorming. Maar het berust niet op waarheid.
Wat zullen we met, ja, hebben we het dan meteen ontkracht? Lijkt me dan wel lollig om even die mythe nog...
Nou ja, ik bedoel, nu mag ik voor mezelf spreken. Hè. In de Volkskrant was het een journalist en waren het anderen om mij heen die over mij spraken. Daarom is het dan ook een profiel. Ik vond het overigens best aardig gedaan, maar dat belichtte gewoon één kant van mijn bestaan. Donker, teruggetrokken, iemand die borden spaghetti tegen de muur gooit. En, maar ja, goed, mijn uitgever vond het fantastisch.
We gaan het niet over de borden spaghetti hebben. We gaan het hebben over Pier en Oceaan. 8 jaar aan gewerkt dus. Ik heb me laten vertellen dat het oorspronkelijk een roman, een idee van een roman was voor pakweg 150 pagina's, meer niet.
Ja, dat was een, daar heb ik een jaar in geloofd, dat ik eindelijk met een dun boek bezig was. Ik zat eigenlijk in een andere roman. Ik had zo'n roman opgezet, ik was die gaan schrijven. En op een gegeven moment, ja, in een hoofdstuk was er een aftakking en dan kwam ik terecht op een hele belangrijke plek uit mijn jeugd. En dat is het, het Goese Sas. Dus dat is een, ter verduidelijking moet ik misschien zeggen, dat is een sluisplaats.
We hebben hier Beert.
Ja, ja dat is het. Ja, het is een hele ja, kleine, misschien zelfs wel onogelijke plek. In Goes was dus, ik heb het over Zuid-Beveland in de jaren 50, jaren 60 vooral. In Goes was geen zwembad in die tijd. Liep vanuit de stad liep er een kanaal noordwaarts naar de Oosterschelde toe. En dit was eigenlijk de plek waar, ja, waar kinderen leerden zwemmen. Dus je ziet hier, de rechterkant is de kant van de duiktoren. Er waren wat badhokken op de kanaaloever gezet. Daarachter eindeloze aardappelakkers. En aan de andere kant bij die bomen is een klein café, het Loze Vissertje. Daar stonden wat sluiswachterswoningen.
Het Loze Vissertje?
Het Loze Vissertje, ja. Daar stonden wat sluiswachterswoningen. En aan die overkant van het kanaal, daar was een stuk afgezet. En daar ben ik als 7, 8-jarige, ik meen aan het eind van de maand mei het water ingejaagd. Temperatuur 15 graden, ijskoud.
Dat waren... maar dat sluizen zijn daar, sluizen ja. Zijn dat doorgaan, zodat daar ook boten ja. Voorbij kunnen.
Ja.
Tussen die boten door, daar zwommen kinderen, daar kregen ja. Ze les.
Ja, nee, wij hadden een afgeperkt oh, ja. Stuk, hè, oh, ja, je was, daar kon je staan, maar goed, je zwom midden in het kanaal. Ja, het is natuurlijk een, het is een, hè, mijn boek gaat onder andere over de hele grote verandering die Nederland heeft doorgemaakt, in de, hè, met name dan in de jaren 60. Nou ja, dit is natuurlijk een tijd, een plek die is, en daarom ben ik er ook over gaan schrijven, ik ben niet anekdotes gaan vertellen over... He, een plek. Ik heb een stuk geschiedenis eigenlijk ook willen laten zien. Ja, deze plek zou nu onmiddellijk afgekeurd worden als zwemplek. He, te gevaarlijk. Want als er een zandschip aankwam, ja, dan ging je gewoon even opzij. Of de jongens met wat lef, die hezen zich aan boord van dat schip. Ja, het is natuurlijk, waarschijnlijk zou het ook niet hygiënisch genoeg zijn, te weinig toezicht, de douches zouden afgekeurd zijn, het is een, maar ik ben dolblij.
Geen sprake van dat nu nog zou kunnen.
Nee, absoluut niet. Nee.
Maar dat was kern van een afsplitsing van een ander roman en het werd ja. De kern van
ja.
Dit.
Ja.
Als symbool voor een verloren tijd. Dat is helder, maar wat is er verder zo belangrijk aan deze plek? Waarom kon dit een verhaal worden?
Nou, dit was het begin van het verhaal. Hè. Ik heb mijn hoofdpersoon, er zijn eigenlijk 4 grote karakters in de roman. Een daarvan is Abel Roorda, maar achter hem staan zijn ouders. Liewe Roorda en Dina Houtijn. En daarachter staat ook weer de generatie van de grootouders. Mm-hmm. Met name dan de Friese grootvader. Dus ik heb 3 generaties getoond in het boek, maar ik ben begonnen met Abel en met herinneringen aan die plek. En ik werd, denk ik, geïnspireerd door het werk van Marcel Proust, de grote roman Op zoek naar de verloren tijd, die ik kort daarvoor had gelezen, was er een paar maanden mee bezig geweest. Ja, het is bekend dat Proust iemand is die heel veel met herinnering speelt en werkt in zijn roman. En het bijzondere van hem vond ik dat hij als schrijvend herinneringen weet op te delven en ook, ook ja, allerlei hele aparte zintuigelijke gewaarwordingen, waardoor je als het ware het gevoel hebt van ja, hij heeft een soort zintuig, of had een soort zintuig waardoor je net iets dieper komt dan bij de gemiddelde mens, hè, in het herinneren of in het beschouwen van zintuigelijke gewaarwordingen, alles wat je zich in je geest afspeelt. Dat heeft mij een enorme push gegeven. Het zal ook wel met mijn leeftijd te maken hebben gehad. Ik was er 50 voorbij. Dan, dat is toch het eerste moment waarop je echt goed terug kan kijken en een ja, redelijk objectief beeld kan maken van je herkomst. Zonder dat woede, wrok en allemaal dat soort dingen daarin nog een rol spelen. En door Proust ben ik eigenlijk op dat spoor van die herinneringen gezet.
En hoe werkt dat dan? U leest Proust en u denkt dat wil ik ook? Of heeft u een idee en u denkt bij Proust, vrek, zo moet het?
Nee, dat gaat natuurlijk op een veel onbewustere manier, zou ik haast zeggen. Ik had behoefte aan een hele grote romanschrijver. Ik had me voor Hogwarts als kind had ik me heel lang in Tolstoj verdiept. Dus ik had de hele Tolstoj gelezen. En ja, wat is dan de overtreffende trap? Dat was voor mij Proust. Het schrijven is natuurlijk voor een deel ook gewoon een onbewuste aangelegenheid. Zet zo'n roman niet eerst helemaal in elkaar om hem vervolgens te gaan schrijven. Dus het ontstaat en ook die invloeden, ja, dat zijn ook allemaal dingen die gebeuren. Er zit wel een soort onbewuste sturing in, denk ik altijd, maar dat zie ik pas achteraf.
Maar het is niet zo 800 pagina's, dan denk ik, nou, dan moet iemand toch wel van tevoren heel veel post-it briefjes hebben opgehangen. Wil daar nog structuur in komen?
Nee, het is heel banaal en praktisch, maar ik heb tijdens het schrijven van Hogwarts als kind heb ik een heel goed aantekeningssysteem ontwikkeld. Ik splits namelijk alles zoveel mogelijk uit voor een roman. Dus elk personage krijgt een mapje met aantekeningen. Elk groot thema krijgt een mapje. Nou ja, zo kun je je voorstellen dat je een roman helemaal uitsplitst. Dat schrijf ik ook nog met de hand. Door het op te schrijven zet ik die dingen eigenlijk meteen ook in mijn geheugen, al die gegevens. Ik kan aan die mapjes kan ik gewoon in de loop der jaren steeds aantekeningen toevoegen. Dus het boek groeit in die aantekeningen. Tegelijkertijd, door dat schrijven komt het ook in mijn geheugen terecht, want ik ben wel erg afhankelijk van mijn geheugen. Ja, en al schrijvend ontstaat er natuurlijk heel veel. En dan zijn die 800 pagina's, ja, ik heb het eigenlijk nooit als een last ervaren.
En wat was het meest noodzakelijke aan dit boek? Waarom moest dit boek geschreven worden?
Waarom moest het boek geschreven worden?
Wat viel er uit te zoeken?
Dat zijn natuurlijk ook dingen die je eigenlijk pas achteraf kan constateren.
Je begint niet met een vraag?
Nee, ik ben niet een auteur die van een concept uitgaat. Hè. Je kunt een roman maken vanuit een abstract idee en dat doe ik niet. Ik ga altijd op beelden af. Dus in dit geval waren dat die beelden van het Goese Sas, waar ik een jaar of 5, 6 halve zomers heb doorgebracht, waar natuurlijk van alles gebeurde, waar je de erotiek ontdekte. Dat je aan de andere kant van de dijk had je die prachtige Westerschelde, schepen. Dat was een complete wereld waarin zich heel veel had afgespeeld. Dus daar ben ik begonnen om daarin door te dringen. Dus als het ware ook door te dringen in mijn eigen kindertijd. En terwijl ik daarmee bezig was, ontvouwde zich dat eigenlijk gaandeweg. Hè, begon ik ontevreden te raken over die 6, 7 verhalen die als een telescoop uit elkaar schoven. Ik dacht, nou ja, dat kan wel een aardig boek zijn, maar ik had het gevoel dat het kan veel en veel en veel en veel meer zijn. Als ik het openklap en als ik naar andere generatie Ze gaat dus naar de generatie van mijn ouders, de generatie van mijn grootouders.
En dan wordt er in dat boek een Nederland beschreven dat verandert vanaf 1952. Na 1951 is de hoofdpersoon verwekt. Dat gebeurt voordat vader en moeder getrouwd zijn. Dus al meteen Heisa moeten op stel en sprong gaan trouwen. Dat huwelijk is niet ideaal. Dat zie je tot en met einde van het boek 1972.
Ja.
Zie je dat huwelijk maar doorsluimeren, niet
verbeteren
op worden. Ja, het
is een Bergmaniaanse huwelijkstragedie.
En vervolgens zie je hoofdpersoon Abel, die maakt op zijn beurt gewoon lekker exact dezelfde fouten, alleen dan nog op iets kleinere schaal, maar je houdt je hart vast.
Ja.
En we kijken terug naar die grootouders die ook allemaal niet zo heel best af waren. En ook dromen niet uit hebben zien komen.
Ja.
En ergens staat de zin dat het personages zijn die gevangen zitten in het leven.
Mm-hmm. Wat jij nu beschrijft, dat zie ik gewoon als alledaagse werkelijkheid. Hè. Dus niet als iets heel bijzonders. Ik denk dat iets is wat iedereen kent of herkent in ieder geval. Ik ben uitgegaan van hele gewone alledaagse werkelijkheid. Een gezin in de jaren 50, in de jaren 60, waarin je alle ontwikkelingen van die tijd eigenlijk voorbij ziet komen. Een van de hele interessante ontdekkingen voor mij was tijdens het schrijven van dit boek dat ik eigenlijk, om de geschiedenis te laten zien, de grote geschiedenis, hè, dus uit de boeken en uit de kranten, helemaal niet nodig had. Ik kon gewoon een scène schrijven waarin een kort na de geboorte gestorven kind wordt begraven. En waarin Liewe in 1959 als 35-jarige geen hoed meer wenst te dragen. Terwijl zijn vader, dus de grootvader in het boek, dat wel doet. En dat wordt voor Liewe op de begraafplaats toch een pijnlijke situatie. Dus hij wil zich onttrekken aan dat standsverschil van arbeiders dragen een pet en de burgerij draagt een hoed. Hij wil daar niets meer mee te maken hebben. Dus daarin zie je dat hij jong is en dat hij iemand van de toekomst is. Wordt dan geconfronteerd met zijn grootvader, voelt zich dan toch minder waardig. Toch ongemakkelijk dat hij in zo'n beladen en rituele situatie, dat hij geen hoofddeksel heeft. Nou, met dat soort beelden, daar zit eigenlijk de grote geschiedenis in. Want je kunt op foto's, ik heb veel fotoresearch gedaan op internet, dus heel veel foto's bekeken uit de periode van de jaren 50 en 60. Dan zie je in 1957 een foto van het stationsplein voor het Centraal Station in Amsterdam. Zie je nog een hele zee van petten en hoeden. Dus het standsverschil, dat is er nog helemaal. 5 jaar later is dat gewoon grotendeels verdwenen in een hele korte tijd. Daar kun je natuurlijk een sociologische studie van 1000 pagina's over schrijven, denk ik. Hè, van wat er dan eigenlijk in Nederland gebeurt. Maar een romanschrijver kan dat in een scène van 5, 6 bladzijden op een begraafplaats laten zien.
Ik wou zeggen, die heeft in plaats van 1000 er 800 nodig. Ja, nee, natuurlijk. Maar dat gevangen zitten in het leven. Waar zit dat in voor deze personages?
Ik denk dat eigenlijk iedereen op een bepaalde manier in zijn leven, dat wil zeggen dus in zijn beperkingen, gevangen zit. Dus in die zin bedoel ik van het is iets vanzelfsprekends of realiteit die ik laat zien. En als romanschrijver probeer ik natuurlijk wel door de oppervlakte, door de conventies heen te komen en te kijken van wat zich nu werkelijk afspeelt. De gevangenschap, ik vind het een iets te zwaar woord, maar het
verzet tegen een keur, ja.
Nou, de jaren 50 en 60 zijn natuurlijk nog de tijd waarin mensen echt in rolpatronen leven. Dus het leven van Dina Houtijn, de moeder, wordt bepaald door het feit dat zij is nog eens opgevoed met het idee van nou, trouwen met een man, man dienen, kinderen krijgen, het gezin dienen, dat is eigenlijk de hoogste opdracht voor een vrouw. Nu kijken wij daar heel anders naar, maar hele generaties vrouwen hebben daar echt in geloofd, ook heel intelligente vrouwen hebben daarin geloofd. Maar dat geeft natuurlijk een enorme beperking. Ik laat de roman beginnen met 100 pagina's over de moeder. Dus één dag in 1952, waarin je als lezer ook te weten komt dat zij kortstondig een lesbische verhouding heeft gehad met de directrice van een kinderthuis waar ze werkte. Daar begint het al te wringen. Dus zij is misschien niet een volledig heteroseksuele vrouw die in het huwelijk met een man past. Daar zit misschien al iets niet goed. Maar ja, met dat hele gegeven van die lesbische ervaring kan zij totaal niets doen. Dat moet verdrongen worden en dat moet weg. Terwijl op de achtergrond zie je dat dat toch steeds wel aanwezig blijft. Maar ja, zij blijft gewoon in die 18 jaar huwelijk die ik beschrijf, blijft zij toch gevangen zitten in haar rol. En het gaat eigenlijk steeds slechter met haar. En ik denk dat steeds meer frustratie hoopt zich op. Al haar agressie richt ze ook op haar man eigenlijk. En ik denk dat dat heb ik inmiddels ook al van heel wat mensen gehoord, een situatie is die heel veel is voorgekomen. Die enorm gefrustreerde vrouwen en het effect wat dat op een huwelijk en op een gezin heeft.
U vertelde in een interview ergens dat u hoopte dat dit boek niet alleen door generatiegenoten zou worden gelezen, maar ook door dertigers. Dat zei u nadrukkelijk,
ja, ja.
Of de journalist heeft gedacht, ja, dat plempen we er even extra in. Is dat een hartstochtelijke wens?
Ik vind het natuurlijk heel plezierig om via mijn boek ook contact te maken met een jongere generatie. En als het boek goed is, dan kan dat ook. Boeken zitten niet opgesloten in de generatie, dat is onzin. En dat heb ik ook op de uitgeverij al gemerkt. De gemiddelde leeftijd bij Atlas Contact, dus bij mijn uitgever, is 33, zoiets. Dat mijn eerste proefpersonen bij het lezen van het boek, dat waren ook heel jonge mensen. Om vertrouwen te kweken in de uitgeverij in mijn boek, heb ik op een gegeven moment delen afgegeven, afgelopen zomer. En zijn heel jonge redacteuren, maar ook de marketing, PR-mensen zijn gaan lezen. En ik merkte dat ze natuurlijk is dit voor hun geschiedenis, of grotendeels geschiedenis. Nederland wat ze niet echt gekend hebben. Maar zij waren toch heel erg overtuigd van het boek. Dus dat was voor mij een geweldig signaal dat ook mensen van 30 dit dus echt konden appreciëren.
Want ik als nog niet eens dertiger lees dit boek en denk, de jaren 50 die beschreven worden in dat beklemmende sfeer daar. Is dat iets wat nu in retrospectief zo beklemmend wordt ervaren? Nu met de wetenschap van hoe dat zoveel jaar later ook kan? Of was dat destijds echt als een zware deken die overal op rustte? Was dat toen al zo?
Ja, het is een beetje een cliché om te zeggen dat de jaren 50 dus saai en bedompt en bekrompen. En
de beste muziek komt er vandaan.
En beklemmend. Maar dus dat is, we zeggen, tijdens het schrijven van dit boek ben ik daar helemaal los van geraakt. Ik heb een aantal historici gelezen over de jaren 50 die gewoon heel duidelijk laten zien dat heel veel dingen die in de jaren 60 gebeurden, in de jaren 50 al aanwezig waren, zich aankondigden. Ik heb de jaren 50 bijvoorbeeld nooit als beklemmend ervaren. Als je nu vanuit de enorme vrijheid en het grote individualisme wat nu heerst, als je vanuit nu terugkijkt naar de jaren 50, dan zie je, moet je denk ik vooral zeggen van ik zie gewoon een heel andere tijd. Niet per se slechter of beter. Daar geloof ik ook al helemaal niet in dat sommige decennia interessant en opwindend zijn, andere helemaal niet. Mensen zijn altijd mensen, altijd even boosaardig of altijd even engelachtig. Maar dat verandert absoluut niet. Dus in de jaren 50 is dat er ook allemaal. Alleen het is een tijd waarin mensen zichzelf ook, willens en wetens, vanuit een bepaalde moraal veel meer beperkingen oplegden.
En dat sluit volgens mij aan ook bij het verhaal dat ik hiervoor met Marjolein van Heemstra had. Hoe die tradities mensen opsluiten, maar dat mensen ook zoeken naar nieuwe vormen van die tradities. Tradities overboord gooien. En dat gebeurt hier een enorme clash tussen ouders, grootouders. En de vraag vervolgens, wat levert dan die herwonnen vrijheid precies op? Wat levert die vrijheid op? Levert die genoeg goeds op?
Die levert echt, denk ik, op het ogenblik enorme dilemma's op. Ik ben nu een boek aan het lezen van van Christine Brinkgreve, een sociologe. En dat boek heet Het verlangen naar gezag. En de problematiek die zij constateert is dat we aan de ene kant, en met name dan in Nederland hoor, hebben wij niets meer met gezag. Dat gezag kan altijd in vragen gesteld worden. Je kunt zeggen tegen ministers, kun je dingen zeggen, dat is in Frankrijk waar ik veel zit, is dat ondenkbaar. Maar in Nederland kan dat, dus het gezag is in Nederland enorm ondermijnd. Tegelijkertijd constateren we steeds opnieuw dat je je leven geen vorm kunt geven als er geen gezag is. Je kunt geen openbare orde handhaven als er geen gezag is. Ook in bedrijven, ook in gezinnen. Gezag is gewoon onontbeerlijk. Nou, dat is een van de... het verschil met de jaren 50 en deels ook nog met de jaren 60 is volgens mij dat in die tijd werd het gezag, werden normen en waarden nog echt van bovenaf, vanuit een ideologie of vanuit een bepaalde moraal opgelegd. Mensen hoefden dat niet allemaal zelf te bedenken, dat werd opgelegd, dat werd ook in de jeugd geïnternaliseerd. En zo ging je gewoon het leven in. Het probleem voor ons nu is dat wij dat we heel veel individuele vrijheid hebben, maar dat we steeds al die keuzes zelf moeten maken. Dus hoeveel discipline wil je? Wat is eigenlijk jouw moraal? En waar is die dan op gebaseerd? Dat is denk ik heel erg lastig voor iedereen op het ogenblik. Je moet op een hele bewuste manier leven en steeds keuzes maken om een samenleving overeind te houden.
Heel bewust leven, gaat dat lukken? Zijn we hoopvol genoeg?
Ja, je
kan ziet, hernieuwd gezag, hernieuwde...
Hiërarchie? Nou ja, ik vind dat jullie twee, de twee gasten van vanavond, dat sluit heel mooi op elkaar aan. Want wat Marjolein vertelde, dat is dan iemand van de jonge generatie die echt reflecteert op wat zij, de waarden die zij in haar grootvader en elders in haar familie heeft gezien. En dat geeft al aan dat er dus gezocht wordt naar wat kunnen wij daar nog mee. Je zit nu natuurlijk in een enorme overgangstijd eigenlijk. Het begin van deze eeuw, die 20e eeuw, die begint weg te glijden op de een of andere manier. Tenminste, dat is mijn gevoel. Dus je kunt je ook af gaan vragen van wat wil je uit die tijd eigenlijk nog meenemen. En dan vind ik het wel heel belangrijk dat er ook denkbeelden zijn van als je u zegt tegen iemand, dat je iemand dan ook een bepaalde ruimte aanbiedt. En dat belangrijk is, zeker in een land waar 16 miljoen mensen op zo'n klein oppervlak leven.
Hernieuwd gezag, hernieuwde eikpunten, die zoekt Abel Roorda uiteindelijk bij het geloof vindt hij ze niet meer. Hij vindt ze niet meer in de autoriteit van ouders. Hij zoekt ze nog heel eventjes in die fascinatie voor een opgedoken tempel bij Domburg. Hij verliest zich in muziek, hij verliest zich in vrouwen, maar hij ziet ook baken en duidelijkheid in kunst, mm-hmm. beeldende kunst, maar uiteindelijk zelf het liefst in de literatuur. Dat is
zijn missie. Je ziet dat hij als 18-jarig, want het boek eindigt met Abels 18e in Finistère, in Bretagne, waar hij samen, je liet de slotregel liet je wel weg. Hè? Het was niet echt het slot van het boek wat je weergaf. En wel een belangrijke slotregel, want hij gaat, hij zit aan een Epstrand s'avonds in de schemering. En hij gaat het Epstrand op, tussen die rotsen gaat hij op zoek naar het meisje, naar de vrouw waar hij zich in die vakantie daadwerkelijk mee verbonden heeft. Dus dat. En tegelijkertijd ontdekt hij zijn creatieve potentie. En daarin speelt dus dat beeld van Nehelenia, dus die vruchtbaarheidsgodin, waarvan de altaarstukken in, jullie hebben hem prachtig, in de Oosterschelde zijn gevonden in de jaren 70. Dit is voor Abel een heel fascinerend beeld. Iets wat volkomen onbewust werkt, een godin. Hij weet ook niet precies wat hij daar nou mee heeft. Maar hij heeft dat idee dat die altaarstukken uit die Oosterschelde komen, waar ze meer dan 1500 jaar ongezien hebben gelegen. En dan plotseling staan ze in een net op de reling van een garnalenkotter. Dat fascineert hem en dat... Zo zoekt hij heel tastend zijn weg naar wie hij is en wat hij in het leven moet gaan doen.
Wat daar onder de oppervlakte altijd verborgen is geweest. Hij heeft eerder iets proberen te schrijven, schrikt daarvan terug op een gegeven moment. En zegt, het was of het schrijven hem iets had onthuld wat hij liever verborgen had gehouden. Uiteindelijk durft hij het toch aan. Uiteindelijk, voor zover, er vleugjes autobiografie aanwezig zijn, heeft Oek de Jong het ook gedurfd en dat leverde deze fantastische roman op. Pier en Oceaan. Ik dank u hartelijk, Oek de Jong.
Graag gedaan.